Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 81, de versen 1 en 12. Zingt nu blijte moe, t machtig opperwezen, ene lofzang toe, om ons heil genot, worde Jacobs God met gejuich geprezen. De versen 1 en 12 van Psalm 81. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, hoofdstuk 25, de versen 19 tot en met 34. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, De Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Genesis 25 vanaf vers 19 tot en met het einde. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar, en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, 2 volken zijn in uw buik, en 2 naties zullen zich uit uw ingewand vaneenscheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren 2 lingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond, maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt, en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven, en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. en hij zwoer hem. En hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
Wij gaan zingen Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog. En ook vers 5, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwee gezoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. We zingen Psalm 27, de versen 3 en 5. Ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. Thank you. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen een gedeelte met u overdenken van wat we samen lazen. Uit Genesis 25, de verzen 29 tot en met 34. We lezen nog vers 31. Toen zei Jacob: verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Het eerstgeboorterecht. Begeert, verhandelt, veracht. Het eerstgeboorterecht begeert Jacob al in de moeders schoot. Als hij geboren gaat worden, wil hij de eerste zijn. Maar zijn broer is sterker. Die wordt eerst geboren. Maar dan zien we in zijn leven die begeert te blijven. Eerst geboorterecht verhandeld. Esau, totaal ander iemand. Sterke man, geniet van het buitenleven. Die komt thuis, misschien niet zoveel gevangen jongens. En die ziet dat Jacob een heerlijke pan linzensoep aan het koken is. Laat mij toch slorpen van dat rode daar. Het tekent Esau, grof taalgebruik. Slorpen doen de beesten. Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Jacob die maakt misbruik van de omstandigheden. Die denkt, nu moet ik het proberen. En naar de mens gesproken lijkt het hem te lukken. Maar in zo'n kromme weg komt de Heere niet mee. Maar Esau openbaart zich. Ik ga toch sterven. Wat heb ik eraan? En waar Esau totaal geen belang bij heeft, heeft Jacob alle belang bij. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht en dan zit hij te eten. Onze derde gedachte, het eerstgeboorterecht veracht. Het einde van vers 34. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Over hun kinderjaren weten we niet zo heel veel. We weten heel veel. Ze zijn geboren op het erf van het genadeverbond. Ze zijn besneden ten achtste dagen. Ze zijn opgevoed in de leer die naar de godzaligheid is. Ze hebben twee biddende ouders. Een biddende Isaac, een biddende Rebecca. Deze twee jongens krijgen dezelfde opvoeding. Ze maken opa Abraham nog mee. Ze zijn 15 jaar oud als opa Abraham sterft. Ze horen van de roeping van opa. Ze horen van de leiding van God van hun opa. Ze horen van de openbaringen van God in zijn leven. Ze horen van de belofte van God. Ze horen van het verbond van God met Abraham en met Isaac. Wat is het daar goed? Op het erf van het genadeverbond. In woorden niet uit te drukken. Ze zijn in een omgeving waar de lamp van de godsopenbaring helder brandt. Deze twee jongens. Niet dat de opvoeding volmaakt is geweest, ouders. Dat hoeven we echt niet te denken. Want Isaac en Rebecca waren gevallen Adamskinderen. Isaac heeft echt wel geweten dat Jacob de drager van de belofte zou gaan worden. En hij wil het maar niet met de Heere eens zijn. Hij wil het God maar niet gewonnen geven. Hij houdt van Esau, zijn oudste zoon. Krachtig, sterke man. Oh, die zorgt wel voor zichzelf. En het wild braad is naar zijn mond. Hij eet lekker. Zelfs als hij Esau roept om hem de eerstgeboortezegen te gaan geven, dan wil hij eerst nog eens lekker eten. Dat is Isaac. En Rebecca heeft Jacob lief. Hield ze niet van Esau? Ongetwijfeld de natuurlijke liefde wel. Maar het was natuurlijk heel wat de Heere tegen haar had gezegd. En Rebecca is een vrouw die de Heere vreest. En die ook de Heere aanliep als een waterstroom. En toen zeiden de Heere, twee volken zijn in uw buik, Rebecca. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. De meerdere zal de mindere dienen. Ach. Esau, die eerst wordt geboren, is het kind niet waaruit de Messias zal worden geboren. Het is Jacob. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Ingrijp. Rebecca wordt aan Jacob verbonden. En of de verhouding niet meer helemaal goed is geweest, ze hadden moeten praten. Maar goed, we kennen de geschiedenis, dat moeten we nu laten liggen. Het waren twee Adamskinderen. Evenwel, met de vrezen des Heren, die bij ogenblikken in beoefening mocht zijn, en hebben ze hun kinderen opgevoed. Esau, een verstandig man op de jacht, hij mist niet vaak zijn doel. En zo weet hij zich te onderhouden. Esau is een veldman, dat zegt al wat meer. Esau is iemand die is het liefst maar buiten. Esau, dat mag ook, Esau is maar weinig thuis. Kanttekening 56 zegt, dat is die liever te velde dan bij huis was. En als wij zo op zijn leven letten, gemeente, dan moeten we het ter harte nemen wat hier staat. Jonge vrienden, luister je even mee, want deze Esau, krachtig, sterk, die zeker goed voor zichzelf weet te zorgen en die het ouderlijke huis helemaal niet meer nodig heeft, die groeit langzaam maar zeker weg van de opvoeding van thuis. Deze Esau die begint hoe langer hoe meer oppervlakkig te leven. Deze Esau, het is zo diep ingrijpend, gemeente. De dienst des Heren lijkt deze Esau helemaal niet te trekken. De dienst des Heren doet hem helemaal niet. Langzaam maar zeker hebt alles weg bij Esau. Later neemt hij meerdere vrouwen. De zonde is een hellend vlak, we zien het. Maar deze Esau heeft nooit kunnen zeggen in zijn leven, voor mij is het niet, voor mij was het niet. Dat mocht hij nooit zeggen, want hij is geboren geworden op het erf van het verbond en heeft verkeerd onder de gebeden van zijn vader, van zijn grootvader, van zijn moeder. Hij is opgevoed als een kind van het verbond. Esau is om eigen schuld verloren gegaan. Jacob, een oprecht man, wonende in tenten. Oprecht, dat staat ook van Noach. En als we dat lezen bij Noach en we pakken daar de kanttekening, waar de kanttekening hierna verwijst, dan wijst de kanttekening op het ware geloof dat ze deelachtig waren. Dan wijst de kanttekening op de vroomheid des levens waarmee ze versierd waren. En natuurlijk is ook Jacob een Adamskind geweest. Dat geldt van Jacob dat de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Jong en oud, dat moeten we nooit vergeten. Niemand mag zondigen. Gods kinderen mogen al helemaal niet zondigen. Maar het blijven tot hun laatste ademsnik zondaren die van zichzelf naar die oude mens onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar Jacob is oprecht. Wanneer het begonnen is in het leven van Jacob, ik weet het niet. De schrift zwijgt daarover. Maar we weten wel hoe die is geboren, wat ik al net zei. Hij wil de eerste zijn. Als Hosea daar later op terugkomt, op de geschiedenis van Jacob, dan zegt Hosea, in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. Daar zegt de kanttekening tot een teken dat God Jacob het recht der eerstgeboorte door loutere genade toegelegd had, dat hij door het recht van de natuur niet hebben kon. Eigenlijk lijkt al in de geboorte dat hij begeerig is naar de zegen van het verbond. Naar de zegen van zijn vader en grootvader. Het lijkt dat hij van zijn kindse dagen af begeerig is geweest naar de geestelijke belofte van God. Naar de verbondszegen van de Allerhoogste. Wat is dat? In drie woorden kunnen we het kort samenvatten wat de verbondszegen is, gemeente, jonge vrienden. Luister nu, God in Christus. De grootste zegen van het genadeverbond, we hopen het vanavond ook wel te zien, is: ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En daar was het Jacob van zijn jonge leven om te doen. Kinderen, het schooljaar is weer begonnen. Je bent van de week naar school geweest. En op school is er ook weer al verschillende keren met jullie gebeden. En is de Bijbel al opengegaan? Heeft de juf en de meester alweer verteld uit het woord van God? En thuis gaat alles gewoon door, hè? Telkens maar weer komt de Bijbel op tafel. Telkens hoor je je vader bid. Telkens hoor je je moeder bid. Telkens buig je je knieën. Nu moet je eens nadenken over Jacob. Hij was in zijn jonge leven de Heere aan het zoeken. En hoor maar kinderen, daar is Jacob niet beschaamd mee uitgekomen. Werkelijk, Jacob heeft de Heere gevonden. Dat is echt waar. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En die mij vinden, die vinden het leven en trekken een welgevallen van de Heere. Te voorrecht dat Jacob de gebeden van zijn vader en van zijn moeder hoorde. En Jacob vroeg zelf om de verhoring daarvan. En dan niet om het gebed van Isaac en Rebecca en Jacob. Maar op het gebed wil God grote wonderen doen. Deze Jacob was een jonge man, jonge vrienden. Die werkte niet om de spijze die vergaat. Maar die werkte om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Jacob was een man. Hij werd schaapherder. Hij had kudde. En hij was vaak thuis. Dat kenmerkt ook zijn leven. Daar hoorde hij de gesprekken eerst van zijn opa. Daar hoorde hij de gesprekken ongetwijfeld ook van Isaac en Rebecca. deze Jacob, hij was dicht bij huis. Hij bleef bij zijn opvoeding. Hij bleef bij de leer die naar de godzaligheid is. Hij bleef daar waar de lamp van de godsopenbaring helder brandde. Jacob was een man die woonde in tenten. Jacob was iemand die was een vreemdeling hier beneden geworden. Het burgerrecht van Jacob was boven. Hij was uit God geboren. En hij zocht en bedacht de dingen die boven waren en niet die op de aarde waren. Dat is het leven van Jacob. En al was Jacob verkeerd werkzaam om de verbondszegen in zijn bezit te krijgen, dat zijn alle overtuigde zondaren aanvankelijk verkeerd werkzaam, zo menen in eigen kracht de zegen te verkrijgen, door doen en laten, door bidden en worstelen, door vragen en zoeken. En wat is het een les voor Jacob geweest, om het uit handen te geven, tot hij daar ligt te slapen, met zijn hoofd op een steen. En dan gaat de hemel open. Eerst probeert hij te grijpen, te kopen en te stelen. Maar dan mag Jacob gaan verstaan dat er vanuit de hemel een ladder op de aarde gesteld is geworden. Gemeente, jonge vrienden, kinderen, hoe is nu ons leven? Wat doen wij met de opvoeding die we thuis hebben meegekregen? Dat op school ook vervolgd werd. En toen ook op catechisatie, trouwens in de kerk. Het is één. Gezin, kerk, school. En nu de vraag, lijkt ons leven op Esau? Gaan we afscheid nemen? Of lijkt ons leven op Jacob? Dicht bij de lamp van de godsopenbaring blijven. Om de zegen deelachtig te worden. Hoe is mijn leven? Jonge vrienden, hoe is jouw leven? Zeg het nu eens heel eerlijk. En nu moet je eens terugkijken in je leven. Wat God, je schepper, in je leven niet al heeft gedaan. Het is te veel om op te noemen. En begin ik mezelf nu los te weken van de opvoeding? Of zeg ik, Heere, bekeer mij tot u, zoals u al uw volk bekeert. Dan ook zal ik bekeerd zijn. Jacob begeerde eerst geboorterecht. En dan gaan ze handelen, die twee. Jacob heeft zijn kudde verzorgd wellicht. Hij is thuis gekomen. Hij is linzen gaan zoeken. Of misschien verbouwt hij die ook wel. Het zijn peulvruchten. En hij gaat er een kooksel van koken. Het heeft een rode kleur. Spijs om te eten. Tot onderhoud van ons broos en zwak en vergankelijk lichaam. En terwijl Jacob daar de spijzen aan het gereed maken is, dan komt Esau weer een keer thuis. Onze veldman, onze jager. En hij is moe. Misschien heeft hij niet zoveel kunnen jagen, kinderen, of althans, het wildbraad is hem niet ontmoet. Hij heeft wellicht niet pas gegeten. Hij is hongerig en hij is vermoeid. En als hij dan thuis bij de tent van Jacob komt en hij ziet Jacob daar roeren in die pan met linzenkooksel, dan zegt hij, laat mij toch slorpen van dat rode daar. Slorpen doet een beest. Ezo is grof in zijn taalgebruik, het kenmerkt, het typeert zijn leven. En daarom wordt hij Edom genoemd. Edom betekent rood. Hij is nooit vergeet hoe hij sprak en welke woorden hij gebruikte. Het is zijn leven meegegaan. Ze noemden hem Edom. Hij kreeg een andere naam als gevolg van zijn taalgebruik. Is wat. Is wat. Ezo is moe van het jagen. Werd ik maar eens echt moe van het jagen naar het hier en het nu. Werden we maar eens echt moe van het jagen naar het hier en het nu. Want Ezo dacht ook niet zoveel verder. Ezo jaagt ook voor het hier en het nu. Maar zijn moeheid brengt hem niet op de rechte plek. Laat mij slorpen van dat rode. Als ik nu eens echt moe word van het jagen naar het hier en het nu, en ik mag door genade gaan jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, vrede, leidzaamheid, zachtmoedigheid, dan verkrijg ik een veel beter deel. Al heb ik dan op aard niet veel. Jagen doen wij het nog. Naar het hier en het nu alleen. Twee jongens liggen in de kist om begraven te worden. In Uddel is ontzettende droefheid en verslagenheid. De gemeente van de Beek Uddel en in de gereformeerde gemeente. Ik hoorde dat het in de Beek Uddel avondmaal is vandaag. Het is te hopen dat de Heere er wil zijn. Want is toch wat. Plotseling afgesneden. En dan is het eeuwigheid. Dan is mijn jagen naar het hier en nu voorbij. Dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Een derde weg voor jongens uit de gereformeerde gezindte is er niet. Het is van tweeën één. Gemeente, waar jaagt u naar? Uw hele leven misschien druk en moe. En maar doorjagen. En maar doorjagen. Toen zei de Jacob, verkoop mij nu toch op deze dag uw eerstgeboorterecht. En eens ziet Jacob een mogelijkheid, een gelegenheid. Hij maakt er misbruik van. Jacob, dit mag je niet doen. Zo met je broer omgaan. Jacob is erachter gekomen in zijn verdere leven. Jacob. Oh, het is een tweemens. Dan zien we het nieuwe deel boven. En dan zien we het oude deel boven. Wat hebben Gods kinderen toch een strijd. Het is in woorden niet uit te drukken. Dat weten alleen maar Gods kinderen. Waar de strijd hevig is tussen die oude mens en die nieuwe mens. Want het is de nieuwe mens die jaagt naar de verbondszegen. Dat was Jacobs leven. De zegen van het verbond. En wat is het een les voor hem geworden. Dat hij het in eigen kracht, door zelf te doen, door te grijpen, door te kopen, door te stelen, de zegen niet verkrijgen kon. Wat is hij erachter gekomen dat de Heere niet meekomt in een weg waarin wij zelf proberen de zegen ons eigen te maken. Het zal niet kunnen, het is genade, genade alleen. Waarin bestond nu het eerstgeboorterecht? Ik lees uw kanttekening 64. Dat is het recht van de eerstgeboorte, bestaande ten eerste in de eer en heerschappij over je broederen. Ten tweede is het de dubbele portie van de goederen van de erfenis. In de derde plaats in het recht tot het priesterdom. Na het overlijden van de huisvader in zonderheid na het doden van de eerstgeborene in Egypte is dat gekomen. Het priesterdom ging over op de eerstgeborene in het gezin totdat straks het priesterschap aan de stam van Levi wordt toebedeeld. En nu begrijpt u het misschien al beter. Jacob beseft als Esau priester moet worden. Wat komt er dan van de zegen terecht? Hij had zijn opa Abraham zien worstelen bij het altaar om de vervulling van de belofte. Hij had zijn vader Isaac zien worstelen bij het altaar om de verbondszegen. En ach, wat zou Jacob nu met alles wat in zijn leven van binnen bij hem gaande is, wat zou hij graag dat priesterambt bekleden, om met een rein gemoed naar het altaar te treden en offeren de Heere zijn God, om de zegen te ontvangen. Zo moeten we Jacob hier bijzonder wel zien. O, hij worstelt. De zegen. De zegen. De zegen. God in Christus. Wat zegt Esau? Jacob nu toch. Het gebeurt niet. Esau. Esau wordt losgeweekt. Van zijn opvoeding. Esau is aan het losweken van de omgeving waar de lamp van de Godsopenbaring helder brandt. Esau, hij is oppervlakkig aan het worden. Esau is onverschillig aan het worden. Esau is al zover dat hij zegt dood is dood. Waartoe mij dan nog de eerstgeboorte? Wat ingrijpend. Wat ingrijpend. Te weten dat hij moet gaan sterven, dat weten wij ook. En dan niet te beseffen hoe onmisbaar dan de verbondszegen is. God in Christus te kennen, als ik dat niet heb, dan is dood niet dood, een doorgang tot de eeuwige dood, de eeuwige rampzaligheid, de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Ik ga sterven. Jacob, moet je nu je tweelingbroer niet onderwijzen? Jacob toch, zweert mij. Jacob gaat wel erg ver om Esau te laten zweren zijn eerstgeboorterecht aan hem te geven. En Esau gaat zweren. Esau zegt tegen God dat die schotel linzen moest hem meer waard is dan de verbondszegen. Hoi. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht. Waar Jacob alle belang bij heeft, heeft Esau geen belang meer bij. Zo gaat het. Zo gaat het. De zonde is een hellend vlak. Hoeveel zullen er in Nederland, Europa zijn, die in hun jonge leven nog iets hebben meegekregen van God en zijn dierbaar woord, waar het zo is afgelopen. En hoeveel zullen er in kerkelijk Nederland nog wat meegekregen hebben van God en zijn woord, en waar het gegaan is als bij Esau. En Jacob schept het linzenkooksel op voor Esau. Esau beseft niet, jonge vrienden, Esau beseft niet welk een hoge, dure prijs hij betaalt voor deze schotel linzenmoes. Het is wat gemeen. Het is zo ingrijpend. Jonge vrienden, ons worden wat schotels linzenmoes aangeboden. En dan beseffen we niet van hoe weinig waarde al die schotels linzenmoes zijn. En dan beseffen we niet welke grote voorrechten we inruilen voor wat eten en voor wat drinken, voor wat aards genot. En we wagen onze eeuwige zaligheid eraan. Kiezen voor een schotel linzenmoes in plaats van voor de naam des Heren. Dat doe ik als ik mijn plek in de kerk zo makkelijk leeg kan laten staan. Ook bij de Bijbellezing. En aan het jagen ben naar het hier en het nu. En eigenlijk zeg ik, heb geen kennis aan uw wegen, Heren. U mag van mij wijken. Voor een schotel linzenmoes. Onze eeuwige zaligheid eraan wagen. Jonge vrienden, niet naar catechisatie komen, maar betalen we een dure prijs. Niet uitkomen voor onze principes als het misschien even wat kost, wat geld of wat moeite. En we jagen naar het hier en het nu. En we wagen onze eeuwige zaligheid eraan. Is leven niet ernstig? is sterven niet God ontmoet. Dan hoop ik werkelijk als ik zulke ingrijpende gebeurtenissen hoor, dat ik het als eigen predikant nooit mee moet maken. Want dan zijn er geen woorden meer. Het is wat gemeend. Het is wat. De eeuwigheid. De eeuwigheid. De eeuwigheid. Einde zonder einde. Zullen we eerbiedig zingen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoreren en u de trotse nek toekeren. Psalm 73 vers 14. Het eerstgeboorterecht, de zegen van God, begeerd, verhandeld voor een schotel in zijn moes. Wat veracht Esau daarmee? De eerstgeboorte. Hij at en dronk. Bid hij niet eerst? Bid hij helemaal niet? doe jij toch wel als je gaat eten. Ik lees helemaal niet dat Esau bidt. Wat ingrijpend. Wat vreselijk ondankbaar. Hij krijgt die spijzen van God. En dan zegt hij eerst laat mij toch slorpen net als een beest. En dan valt hij ook nog zo aan blijkbaar. Hij at en dronk. Gemeente, we leven samen in een tijd, laat ons eten en drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven we. Ik hoop wel dat u de preek meeneemt straks. En dat u op uw knieën gaat. En dat u God smeekt. Om de verbondszegen in uw leven. Hij stond op en gaat heen. Dankt Esau niet. Blijkbaar niet. Is de Heer het niet waardig? God is alle hulde waardig. Maar Esau is ondankbaar, oppervlakkig, onverschillig, wereldgelijkvormig, goddeloos. Dat typeert nu echt weer zijn leven, opstaan, heen gaan. Zo ingrijpend. Hij staat op, die gaat weer weg, alsof er niets gebeurd is. Al zo verachtte Esau de eerstgeboord. Esau, hij ziet niet welk een groot verlies het is wat hij heeft gedaan. Later komt hij erachter, als blijkt dat inderdaad Jacob hem voor is. Toen had hij eerlijk moeten zijn en moeten zeggen hij had de rechten. Ik heb het hem gegeven. Maar dan lezen wij van Esau, want gij weet, zegt de apostel later, dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Nee, hij zocht niet het oprechte berouw met tranen. Hij zocht de zegen alsnog met tranen. Maar die werd hem niet meer gegeven, de eerstgeboorte zegen. Zeg nu eerlijk, waarom werd Esau verworpen? Om eigen schuld. En toen hij erachter kwam, was het te laat. Was het te laat. Was het te laat. Weet u wat de apostel zegt tot ons? Dat niet iemand zij, een hoereder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn geboorte weggaf. Waarom niet? Het is ten eerste zo God onterend en ten tweede zo zielsverwoestend. En ja, gemeente, we gaan inderdaad sterven. Er zitten vanmorgen mensen mee te luisteren thuis die weten dat de tijd voorts kort is. En de eeuwigheid aanstaande. En die zeggen, had ik de Heere maar gezocht in mijn jonge leven. Wij gaan inderdaad sterven, net wat Esau zei. Gemeente, weet u wat er in mijn leven moet gebeuren? Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Esau wilde zijn leven behouden. Maar die het verliezen zal, dat heeft Jacob geleerd. Maar die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Dat heeft Jacob geleerd. Dus, wie sterft, voor hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Onthouden we het. Het schooljaar is begonnen. Het verenigingsseizoen is begonnen. Het catechetisch seizoen is begonnen. Wat wordt er een arbeid aan onze zielen ten koste gelegd? En ouders, waarderen wij nog wel het grote voorrecht van het onderwijs? Draagt u het dagelijks in uw gebeden op aan de Heere God? Om zijn zegen, om de zegen van het verbond, grootouders. Ik zou wel eens willen weten hoe vaak u nog worstelt voor het onderwijs. Want we leven samen in een oppervlakkige tijd. Nu dan, gij kinderen, nu dan, gij gemeente. Ik zal u des Heeren vrezen leren, zei Salomo. Hoort naar mij. Want wel gelukzalig is het die naar mij hoort. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar alle die mij haten, hebben de dood lief. Ik ga sterven, zei Esau. Jacob zei het later ook. Jacob zei het later ook. Zie, zei hij, ik ga sterven. Maar God zal met u zijn. En even later zegt hij, op uw zaligheid wacht ik. O Heer, dat is de vrucht van het zoeken. Van de zegen van het genade verbond. Wel nu gemeente, laat er dan in ons leven toch geen onverschilligheid zijn met betrekking tot de dingen van het koninkrijk der hemelen. Van het koninkrijk Gods. En gemeente ouders, keer toch eens tot uzelf in. En luister toch naar de woorden des eeuwige levens. En ga eens iets vaker de binnenkamer in en zoek toch uw ziel als een buit uit te dragen. Want vreselijk zal het zijn om onbekeerd te vallen in de handen des levende Gods. Dan is onze God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, een einde zonder eind. Jonge vrienden, de zonde komt met een vriendelijk gelaat, maar met een gifbeker in de plooi van het gewaad. Zul je het onthouden? De begeerlijkheid baart zonde en de zonde voleindigt zijnde baart den dood. Hoe lang moet ik het nog zeggen? Hoe lang laat God u nog prediken? De Heere die zegt, Ik heb genoeg aan mijn wijngaard gedaan. En dan kan ik Goden alleen maar gelijk geven. Wij moeten onze knieën eens buigen. En we moeten de Heere eens aanlopen. En we moeten de waarheid eens kopen. In plaats van verkopen. De spreukendichter zegt, koop de waarheid. Hij wil zeggen, doe er alles aan om de waarheid te verstaan. En als ik de waarheid verkoop, dan doe ik afstand van mijn geestelijke voorrechten en van alle geestelijk goed. En wiens schuld is het dan, gemeend? Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart u vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw hart. En in de aanschouwingen uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doen aan de toornigheid wijken van uw hart en doet kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jongheid is ijdelheid. En wat liefdevol van Salomo, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bodemput in stukken gestoten wordt en dat het stof weder tot de aarde keert. Eer, eer, eer. Gedenk aan je schepper, jonge vrienden. Gemeente, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot vele dingen nut. Hebbende tot alle dingen nut. Hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. En jonge vrienden, de godzaligheid maakt een mens niet slechter, maar beter. Niet armer, maar rijker. Niet dwazer, maar wijzer. Nooit ongelukkig en eeuwig gelukkig. En er zijn ook onder ons nog Jacobs. Die zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En die zeggen, gij maakt in lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is een gelukkig volk, wiens God de Heere is. En nog wordt ons zo gepredikt. Wend u naar mij toe, dat zegt die God van Jacob. Want ik ben God en niemand meer. Wat doen we? blijven bij de lamp en smeken om de toepassing. Of. Amen. We zingen het laatste vers uit, de 29e psalm. Loof de Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.